Goedemorgen allemaal. We staan vandaag stil bij het Bijbelboek Esther en specifiek het Joodse feest Purim. We gaan kijken welke lessen we daaruit kunnen halen, hoe we geïnspireerd kunnen worden door Gods woord. En daarom wil ik met jullie beginnen door eerst een gedeelte uit het Bijbelboek Esther te lezen en daarna een gedeelte uit het Bijbelboek Colossense. We lezen eerst met elkaar Esther 9, vers 20 tot 27 en daarna Colossense 2. Vers 13 en 14. Mordechai stelde al deze gebeurtenissen op schrift. En hij stuurde brieven naar de Joden in alle provincies van koning Ahasveros, of ze nu dichtbij woonden of ver weg. Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de 14e als de 15e dag van de maand Adar te vieren. Omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd. En omdat dit de maand was waarin voor hen droefheid was veranderd in vreugde en rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken. Dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen. De Joden gaven gevolg aan wat Mordechai hun schreef en maakten vast gebruik van iets waarmee ze zelf al een begin hadden gemaakt. Want zo was het gegaan. Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag en de vijand van alle Joden, had het plan beraamd om de Joden uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, laten werpen om paniek onder hen te zaaien en hen te kunnen uitroeien. Maar nadat Esther zich tot de koning had gewend, gaf deze niet alleen toestemming om een brief te schrijven, maar besloot hij ook dat het onheil dat Haman met zijn verderfelijke plan tegen de Joden had beraamd, op diens eigen hoofd zou neerkomen. Hij en zijn zonen werden aan de paal gehangen. Het is naar het woord poer dat deze dagen Purim worden genoemd. Daarom, vanwege de inhoud van het schrijven van Mordechai en vanwege alles wat ze hadden meegemaakt en wat hun was overkomen, namen de Joden de verplichting op zich om deze beide dagen nooit ongemerkt voorbij te laten gaan, maar ze elk jaar te vieren op de voorgeschreven wijze en de vastgetelde tijd. Ze wilden dit tot een vast gebruik maken voor zichzelf en voor hun nakomelingen en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten. Tot zover het woord van God uit het Bijbelboek Esther. Dan lezen we nog een gedeelte uit het Bijbelboek Colossense. Colossense 2, vers 13 en 14. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Tot zover het woord van God. Vanmorgen gaan we het dus hebben over Purim. Over 2 weken wordt het feest weer gevierd in Israël, Purim. Een ontzettend mooi feest, waarin het verhaal van Esther, de bevrijding, de redding, centraal staat. En dat feest dat bestaat uit vreugde, familie, heel veel eten, nog meer eten, ontzettend veel eten. En heel veel plezier. Mensen gaan verkleed. Het lijkt wel een beetje op het carnaval wat vandaag wordt gevierd. Het is feest. En ik weet niet of u ooit in Israël bent geweest tijdens Purim, maar toen ik 19 was, kwam ik voor het eerst in aanraking met het feest. En dat ging op een hele bijzondere manier. Ik wil jullie meenemen naar 14 jaar geleden. Mijn opa lag op sterven in het ziekenhuis in Rotterdam. En wij gingen naar hem toe, want hij lag op sterven. En toen we weggingen, riep mijn opa mij nog even bij zich. Hij zei, Daan, kom eens even naar me toe. Dus ik ging aan de rand van zijn bed zitten. En hij zei dit. Als je de kans krijgt, moet je naar Israël gaan. En dat was een verrassing, want mijn opa had het nooit over Israël. Of heel soms. Hij is er zelf nooit geweest, maar op dat moment aan zijn sterfbed zei hij, Daan, als je de kans krijgt, dan moet je naar Israël gaan. En sterker nog, je moet er vanavond voor bidden, voordat je gaat slapen. Ik was 19. Wat doe je dan? Nou, dat doe je wat je opa zegt als hij op zijn sterfbed ligt. Dus ik, in mijn slaapkamer, weet nog dat ik ging bidden of ik ooit een keer naar Israël mocht gaan. En ik weet op dat moment, bedacht ik mij, als ik werk heb en genoeg geld, dan ga ik ooit wel een keer naar Israël. 3 maanden later, voetballen ging niet door, het regende. En mijn vader vroeg mij mee te gaan naar de vakantiebeurs in Utrecht. Dus ik ging mee. En daar stond een steentje van het toerismebureau van Israël. En daar stond ook een kikkererwtenpot, of een pot met kikkererwten. En je moest raden hoeveel kikkererwten er in die pot zaten. Je voelt hem al aankomen. 6869. Een week later kreeg ik een mail dat u hebt reis gewonnen naar Israël. Is dat gebedsverhoring of niet? Nou, zo ontstond mijn roeping om voorganger te worden. Toen ik terugkwam dacht ik, hier moet ik iets mee. Maar dit was ook mijn eerste aanraking met Purim. Want mijn vader en ik gingen op vakantie naar Israël. We pakten het vliegtuig, landden op de Ben Gurion Airport. En iedereen daar was verkleed. Iedereen, als piraat, als verpleegkundige, als clown, noem het maar op. De mensen op het vliegveld, de mensen achter de balie bij de autoverhuur. Toen we in het hotel kwamen, was iedereen verkleed. En we kregen allemaal van die koekjes in driehoekige vorm. De vorm van de hoed van Haman en Hamans oren. We werden uitgenodigd om ergens te eten. En dat staat dan weer symbool voor het diner wat Esther had met Haman en met koning Ahasveros. Purim. Maar op dat moment hadden mijn vader en ik geen idee waarom iedereen verkleed was. Waarom iedereen zoveel at. We wisten helemaal niet dat we met Purim in Israël waren. Wat was dit? Dit was het feest Purim. En zoals ik al zei, Purim is geloof, familie, eten, verkleden en feest. Maar achter al dat feestgedruis gaat een heftig verhaal schuil. Het verhaal van Esther. Een verhaal waarin een heel volk in gevaar was, waarin ze met uitroeiing werden bedreigd, waarin het leek alsof het kwaad ging winnen, maar waarin uiteindelijk redding kwam op een onverwachte manier. Ik neem jullie mee naar het verhaal. Want stel je voor, je leeft als een Jood in het Perzische Rijk, 2500 jaar geleden. In de hoofdstad Susa. Je werkt er, je leeft er, je gaat er naar school, je hebt er vrienden, familie. Maar ondanks dat je daar leeft, blijf je een vreemdeling. Want je hebt je eigen geboden, je kleed je anders dan de rest, je eet anders dan de rest. En dat maakt je raar, verdacht, vreemd. Je kent de verhalen van je voorouders over ballingschap en over vervolging. En buiten Israël voel je je nooit helemaal veilig. En dan op een dag komt het onheil. Haman, De hoogste minister aan het hof van koning Ahasveros, die beraamt een plan om alle Joden uit te roeien. Koning Ahasveros luistert en bepaalt dat alle Joden gedood mogen worden. Iedere Jood in dat immense Perzische Rijk, het grootste rijk dat tot dan toe ooit had bestaan. Het rijk dat zich uitstrekte van de rivier de Indus in India tot de Middellandse Zee. From the river to the sea. Je ziet het altijd terugkomen. Iedere Jood in dat immense rijk, of je nou man of vrouw was, oud of jong, tiener of baby, je zou vermoord worden. En in dat bevel stond nog iets. Je mag je niet verdedigen. Je mag er niks tegen doen. Het gebeurt gewoon. Paniek grijpt om zich heen. Mensen worden gek. Iedereen die je kent, weet het niet meer. Stel je voor dat je zwanger bent en nog een aantal maanden hebt voordat de baby komt. Dan weet je al dat de baby wordt vermoord. Stel je voor dat je trouwplannen had en over een aantal maanden ging trouwen. Dan weet je al, over een paar maanden worden we toch vermoord. Stel je voor dat je plannen maakt op je werk om nieuwe projecten op te starten. Heeft toch geen nut. Want over een paar maanden worden we toch vermoord. De angst verlamt. Er is geen uitweg. Wat zou je doen? We weten wel wat Mordechai zou doen. Mordechai die doet een beroep op Esther. Zij is als enige in de positie om dit onheil af te wenden. Dus hij stuurt haar een brief. Met Esther kom in actie. Esther die leest die brief. En die denkt, maar dat gaat zomaar niet. Dus ze geeft Mordechai een antwoord. Ze zegt, beste Mordechai, ik zou wel willen, maar het kan niet, want ik mag niet onuitgenodigd bij de koning komen. Als ik dat doe, als iemand dat doet, dan word ik geëxecuteerd. Dus het is niet mogelijk voor mij dat ik met dit verzoek, of met deze wanhoop, naar de koning ga. Esther is bang. En we weten niet wat dat met Mordechai doet. Of hij boos is op Esther, of dat hij teleurgesteld is. In ieder geval, hij laat het er niet bij zitten. Hij stuurt Esther nog een brief. En daarin zegt hij dit tegen Esther. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Mordechai doet een beroep op Esther. Esther, ik denk dat je niet zomaar op deze plek bent gesteld. En die woorden geven Esther moed. Ze gaat staan. Ze neemt haar verantwoording. En gaat naar de koning toe. Met gevaar voor eigen leven gaat ze naar koning Ahasveros. Maar goed, de koning heeft haar lief. Dus hij ontvangt haar. En dan nodigt ze koning Ahasveros uit om bij haar te komen eten. En niet alleen met z'n tweeën. Nee, ook die belangrijke meneer, die Haman, die mag mee eten. En de koning zegt, nou, dat is goed. Wij komen de volgende avond bij jou eten. En tijdens die maaltijd met Haman legt koningin Esther de situatie voor aan koning Ahasveros. En wat blijkt? Koning Ahasveros kiest haar kant en Haman wordt geëxecuteerd. Haman wordt samen met zijn zonen opgehangen. En Mordechai, die wordt een van de belangrijkste mannen van het land. En Mordechai is in de nieuwe positie om een nieuw bevel uit te vaardigen dat alle Joden in het Rijk zich vanaf nu toch mogen verdedigen. Het andere decreet blijft staan, het andere bevel van de koning blijft staan, want die heeft de koning gegeven. Die mag niet zomaar meer teniet gedaan worden. Dus ieder volk mag de Joden proberen te vernietigen, hun bezittingen in bezit nemen. Maar nu is het veranderd. Het Joodse volk mag zich wel verdedigen. En de maanden verstrijken, want totdat het de 13e Adar is, de datum waarop het plaats zou vinden, dat is maanden ver weg. Dus de maanden verstrijken. Beide partijen bereiden zich voor. Joodse wijken stellen wachtposten in, barricaderen de wegen en bouwen een verdediging op. Ze smeden wapens, want in die tijd had je echt niet zomaar een zwaard of een mes. Dus een smid moest heel veel wapens gaan maken om de bevolking te bevoorraden. Mannen en vrouwen nemen hun posten in. Kinderen die worden weggestopt, zodat ze niet gevonden zouden worden. En dan breekt die dag aan, de 13e van de maand Adar. En overal verdedigen de Joden zich massaal en doden ze hun vijanden. Maar liefst 75.000 vijanden worden gedood op die dag door het hele Perzische Rijk. En 0 Joden komen om. Waar eerst dreiging was, is nu overwinning. Waar eerst dood was, is nu leven. 75.000 vijanden worden gedood. En 0 van de Joden. Israël leeft. Benieuwd wat de Verenigde Naties daar vandaag de dag van zouden vinden. Blijkbaar is Gods redding een ander verhaal dan de verhaal dat de wereld vaak biedt. Daarom moeten we ons ook als christenen baseren op het woord van God. Dat is onze eerste bron. En niet de media, niet de kranten en geen andere bronnen. Eerst kijken naar de Bijbel en dan pas komt de rest. Mordechai die stelt het Poerimfeest in. En dan zou je kunnen zeggen einde. Want zo op het eerste gezicht lijkt het verhaal van Esther slechts een strijd tussen Haman en het Joodse volk. Een strijd van 2500 jaar geleden, niet meer relevant voor nu. En toch, klopt dat wel? Is het niet meer relevant voor nu? Of zijn er lijnen in dit verhaal wat we door kunnen trekken naar ons vandaag de dag? Kunnen wij iets met die boodschap van toen? Daarvoor kijken we eerst weer naar de persoon van Haman, die slechterik. Hij haat de Joden intens, hij haat het enorm. Die Mordechai die niet voor hem knielt, de Joden die niet luisteren naar die geboden, die andere dingen erop voorhouden, hij haat ze enorm. Hij haat ze. Maar er speelt meer. De haat zit dieper. In Esther wordt hij bewust een nakomeling van Agag genoemd. En Agag was de laatste koning van de Amalekieten die strijd voerde tegen Saul, koning Saul. En Mordechai wordt bewust in het Bijbelboek Esther een afstammeling van de stam Benjamin, van de stam waar de Kis genoemd. De vader van Saul. Dus heel bewust wordt het verleden in die strijd tussen Amalek en Israël benoemd in het Bijbelboek Esther. Amalek. Wie is dat eigenlijk? Kennen we die ergens van? Misschien zeg je wel Amalek nooit van gehoord. Ik ken heel veel personen in de Bijbel, maar Amalek nooit wat van gehoord. Nou, Amalek was een broedervolk van Israël. Een nakomeling van Esau. En toen Israël zwierf door de woestijn, werden ze op een gegeven moment aangevallen door Amalek in de achterhoede. En in de achterhoede waren vrouwen, kinderen, de ziekere mensen. Dus het was laf en gemeen om daar aan te vallen. Maar Amalek deed het. Amalek viel het Joodse broedervolk aan. En na die aanval op Israël profeteert Mozes als volgt in Exodus 17. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Met andere woorden, voor altijd. Van generatie op generatie, voor altijd. Dus dat betekent ook nu. Ook toen, met Mozes, ook toen, met Saul, ook toen, met Esther. En ook nu, vandaag de dag, van generatie op generatie. De strijd tussen Israël en Amalek staat daarmee symbool tussen de strijd tussen goed en kwaad. Of de strijd tussen God en het kwaad. Maar dan kan je afvragen, waarom wil Amalek dan Israël vernietigen? Als de strijd is tussen God en het kwaad, wat doet Israël daar in het midden? Waarom wil Amalek Israël vernietigen? Omdat, beste mensen, het herstel van de wereld alles te maken heeft met het herstel van Israël. Na 2000 jaar ballingschap, vervolging en de Holocaust zien we dat de Joden vandaag de dag terugkeerden naar het beloofde land, naar hun eigen land. Voor onze eigen ogen. Israël herstelt. En dat is geen toeval. Want de Bijbel zegt zelf in Jesaja dat de Messias, dat Jezus Christus zelf de Joden terug zal brengen in het beloofde land. Waarom? Zodat Jezus terug kan komen in Jeruzalem als koning van de Joden. Als koning van Israël. Met andere woorden, zonder Israël geen wederkomst. Zonder Israël geen herstel van de wereld. Zonder Israël geen komst van het definitieve koninkrijk. En als dat dan het geval is, als er zonder Israël geen komst van de Christus is, wat zou je dan doen als je het kwaad was? Als jij het kwaad was, wat zou je doen? Dan probeer je natuurlijk dat volk te vernietigen. Dat is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat Jezus nooit terugkomt, dat de wereld nooit herstelt, dat er nooit vrede op aarde komt. Het kwaad zal altijd het herstel, de wederkomst, proberen tegen te houden door Israël te vernietigen. Dat was zo in de tijd van Mozes. Dat was zo in de tijd van Esther. Dat was zo met de geboorte van Jezus. Dat was zo na de vernietiging van de tempel. Dat was zo toen de christelijke kerk de Joden probeerde te vernietigen en te vervolgen, te verbannen uit onze christelijke landen in de kerkgeschiedenis. Dat was zo tijdens de Holocaust. En dat is zo vandaag de dag. Ook vandaag probeert het kwaad Israël te vernietigen. Alleen vandaag kiest hij daar iemand anders voor uit dan destijds in de tijd van Esther. Nu is het Hamas, Hezbollah, Iran. Het as van het kwaad. En dat niet alleen. Ook alle mensen in het Westen die hen steunen. Ook alle mensen die hen en hun gedachtegoed aanhangen. Want het is een geestelijke strijd. Een strijd tussen goed en kwaad. Dus we vragen jou deze morgen. Welke kant kies je? Welke kant kies je als persoon, maar ook welke kant kies je als gezin? Welke kant kies je als gemeenschap? De kant van God of de kant van het kwaad? En laat je je daarin beïnvloeden door wat de media zegt, door wat islamitische vrienden zeggen, door wat klasgenoten zeggen. Of laat je daarin beïnvloeden door wat de Bijbel ons vertelt. Waar baseer jij je keuze op? Goed, Purim. Een herinnering voor de overwinning op het kwaad. Het lot van Israël was dood, maar werd leven. Hun lot werd omgekeerd. En naast dit inzicht wil ik nog twee andere inzichten met je delen. Een eerste inzicht over de hoop die in ons leeft. En een ander inzicht over hoe we op kunnen staan in tijden van vervolging en dreiging. Allereerst wil ik iets met je delen over de hoop die in ons leeft. En dat doe ik aan de hand van koningin Esther. Want Esther werd koning omdat God een plan had met haar leven. Een plan waar ze zelf nooit aan gedacht zou hebben. Ze was een vreemdeling, een jong meisje in een verre land. En ze was ook nog eens wees. Haar ouders waren gestorven. Mordechai had haar geadopteerd. Ze had nooit kunnen vermoeden dat ze haar volk zou redden. Ze had nooit kunnen vermoeden dat ze koningin zou worden. Ze betekende niets. Ze was niks. En toch. Toch werd dit meisje, deze wees, koningin van een immens rijk. Werd ze geliefd door haar koning Ahasveros. Werd ze bewonderd door alle personen in haar rijk. Koningin Esther werd ingezet. Ingezet in het reddingsplan van God. En toen het erop aankwam, stond ze standvastig, rechtop. Ze zei, als ik om moet komen, goed, dan kom ik om. Esther neemt haar verantwoording op de plaats waar God haar heeft gesteld. Hij riep en zij luisterde. Ze gaat naar de koning toe, ze had al haar moed bij elkaar verzameld. En ze had samen met haar volksgenoten gebeden en gevast 3 dagen lang. En zo gaat ze. Ze weet zich gesteund door het gebed van haar volk. Ze weet zich gesteund door de God van Israël. En dat maakt alles anders. De situatie was nog hetzelfde. De omstandigheden waren nog exact hetzelfde. Maar Esther zelf is niet meer dezelfde. Innerlijk is er een moed gekomen, een vastberadenheid, een vertrouwen. Dit is wat haar te doen staat. Dit is het moment. Nu is het erop of eronder. Ze moest het doen. Ze kon niet anders. Dat stelt ons de vraag, dat stelt jou de vraag. Op welke plaats heeft God jou gesteld? Op welke plaats heeft God jou gesteld? In je gezin, in je gemeente, op je werk, in je klas. Als ik zo rondkijk, zie ik een paar jongens die dezelfde leeftijd hebben als onze prinsessen. Dus in theorie zouden die koning kunnen worden. Maar de meeste mensen hier zullen geen koning of koningin worden, zoals Esther. En toch ben je niet zomaar op een plek gesteld waar je nu bent. Je bent niet zonder reden gekomen waar je nu bent. Natuurlijk, je kan alles beredeneren. Esther kon dat ook. Het was toevallig zo gelopen dat ze toevallig net werd uitgekozen, dus al die duizenden meisjes. Het was toevallig zo gekomen dat koning Ahasveros toevallig 's nachts wakker werd in een droom en bedacht dat hij Mordechai nog een hoge plek moest geven. Het is allemaal toeval. Maar kijk eens terug naar je eigen leven. Hoeveel toevalligheden hebben geleid naar de plek waar je nu bent? Het huis waar je nu woont. De relatie die je hebt. De baan die je hebt. Het gezin dat je hebt. De vriendengroep die je hebt. Ook in ons leven is God aan het werk. Ook in ons leven leidt Hij ons naar de plek waar we nu zijn. En daar ben je van waarde. Dus nogmaals. Op welke plek heeft God jou gesteld? En mag ik dan nog een vraag stellen? Ben je op die plek een Esther? Wat ik daarmee bedoel is dit. Durf jij daar waar je bent op te komen voor je geloof, op te komen voor waar je in gelooft, op te komen voor de waarde die je vertegenwoordigt. Durf jij daar waar je bent te leven vanuit je identiteit als christen? Of verstop je hem? Zeg je zoals Esther haar eerste reactie, nee, ik vind het spannend, ik durf het niet, of wie weet wat voor reacties er kunnen komen. Of zeg je, ik neem die verantwoording en ik doe het. Weet je, Esther had heel veel smoesjes kunnen hebben. Ik ben maar een wees, ik ben maar een arm meisje, een vrouw in een machtige mannenwereld. Wat kan ik doen? Maar ze stond op. En ze stond op en nam haar verantwoording. En zo is het ook met ons. We kunnen ons soms klein voelen, we kunnen ons soms samen schamen voor ons geloof. We kunnen ons soms een minderheid voelen in dit land waar de meeste mensen geen christen zijn. We kunnen ons minder serieus genomen voelen. Minder gewaardeerd. Maar God heeft jou niet zonder reden in deze tijd en op deze plaats gesteld. Hij roept je om op te staan. Hij roept je om jouw verantwoording te nemen en te delen van de hoop die in je leeft. Te delen van de redding die jij kent. Want er zijn ontzettend veel mensen in jouw omgeving, in de omgeving van deze gemeenschap, die God nog niet kennen, die niet gered zijn. Ze zitten vast in het leven en ze hebben God nodig. Ze zijn als de Joden in het verhaal van Esther, voordat de redding kwam. Ooit komt het oordeel. Ze hebben geen uitzicht op het leven. Ze staan op het punt om uitgeroeid te worden. Ze staan op het punt om gedood te worden. Maar jij kan hen vertellen over de uitweg. Over de redding. God kan jou inzetten om hun lot om te keren. Om hun lot te veranderen. Dit is de hoop die wij hebben. Dit is waarom we hier zitten. Als mensheid waren we verloren. We stonden ten dode opgeschreven. We hadden geen uitzicht meer op het leven. Maar er kwam een uitweg. Jezus Christus is zijn naam. Ken je hem? Niet dat je weet dat hij bestaat. Niet dat je hier over hem hoort. Niet dat je erover leest. Maar ken je hem? Heb je een relatie met hem? Heb je hem lief? Bemin je hem? Zoek je hem op? Ken je hem? Ik ken hem. En ik hoop velen van jullie ook. En dat heeft mijn leven veranderd. Want eerst was ik zelf blind. Maar nu kan ik zien. Eerst was ik zelf doof. Maar nu hoor ik. Ooit was ik dood. Maar nu leef ik. In de puinhopen van het leven, in de puinhopen van de wereld, de puinhopen die we van de week weer hebben gezien op het journaal, in die puinhopen biedt hij hoop op vergeving, hoop op herstel, hoop op een uitweg. Kijk eens naar de wereld. Kijk eens wat voor puinhoop we er als mensen van maken. We slopen de schepping, we voeren oorlog, we liegen en bedriegen, we buiten de armen uit. Het houdt niet op. Maar daar waar mensen Jezus kennen, komt herstel. Daar waar Jezus kennen, komt vergeving. Daar waar Jezus kennen, bloeit de schepping weer op. Breekt het licht door in de duisternis, komt de rust in de chaos. Jezus biedt hoop in welke situatie dan ook. En die hoop mogen we delen. En daarom wil ik je uitnodigen vandaag. Wees als Esther op de plek waar je bent. Getuig van de hoop die in je leeft. Houd je mond niet. Sta op en spreek. Neem je verantwoording waar je ook bent en met wie je ook bent. En dat niet alleen. Esther stond ook op voor haar volk toen er gevaar dreigde. En dat is het tweede inzicht wat ik met jullie wil delen. Ze stond op omdat zij zelf ook Joods was. Haar identiteit als Jodin bepaalde dat ze niet stil kon blijven. Ze was eerst Joods en daarna pas Perzisch. Ze was eerst een Joodse vrouw en daarna pas koningin van het enorme Perzische Rijk. Dus het tweede inzicht wat ik met jullie wil delen is dit. Sta op. Durf op te komen voor je geloof en je geloofsgenoten als een gevaar dreigt. In gesprekken op je werk, in gesprekken op school, in gesprekken in de samenleving. Sta op als er onrecht wordt gedaan. Als er in ons land verkeerde wetten worden gemaakt en toegepast. Je eerste identiteit is christen. En dan pas collega. Je eerste identiteit is christen. En dan pas vriend. Je eerste identiteit is christen. En dan pas teamgenoot. Dus pak het kruis op. Als ons geloof belachelijk wordt gemaakt, deinzen we niet terug. Als onze kerk gevaar loopt, deinzen we niet terug. Als iemand onze God bespot, deinzen we niet terug. Als iemand het woord van God een sprookje noemt, deinzen we niet terug. Als Israël aangevallen wordt en het heel heet wordt in het debat in ons land, deinzen we niet terug. Als de duivel in jouw leven om het hoekje komt kijken om je te verleiden, deinzen we niet terug. Nee, dan rijst het kruis op in ons leven. Dan kijken we naar Jezus Christus. In zijn naam, geleid door de Heilige Geest, gaan we de strijd aan. We houden onze mond niet, die tijd is voorbij. We zijn niet bang. Want we hebben een God die voor ons strijdt. Jij, jullie, hebben een God die voor je strijdt. En ik weet niet in welke situatie je momenteel zit. Hoe licht of hoe donker het is in je leven. Of je verleid wordt of niet. Of je worstelt met bepaalde zonden. Of als je bedreigd wordt. Welke dreiging er is. Ik weet het niet. Maar besef dit. God strijdt voor jou. God is trouw. Aan zijn verbond die hij met je sloot. Op de dag dat je gedoopt werd. Net ging de uitnodiging uit. Als je nog niet gedoopt bent, doe het dan. Want God wil een verbond met jou sluiten. Een relatie met je aangaan. Hij wil trouw aan jou zijn. En ik weet niet hoe lang het geleden is dat je zelf gedoopt bent. Al heel lang geleden misschien. Of misschien nog maar kort geleden. Maar hij heeft beloofd, op dat moment toen jij gedoopt werd, dat welke weg je ook opgaat, welke keuze je ook maakt, welke zonde je ook doet, dat hij trouw blijft aan zijn verbond met jou op die dag gesloten. En wat is aan jouw kant van het verbond? Dat je trouw blijft aan hem. Dat we trouw zijn aan God. Dat we hem lief hebben, dat we hem volgen, waar de weg ook naartoe gaat. In alle delen van ons leven. Dat we onze mond niet houden. Dat we ons realiseren dat het verbond twee kanten heeft. Hij is trouw aan ons en wij zijn trouw aan hem. Wat de situatie ook vraagt en welke situatie er ook om vraagt. Ik sluit af. Het verhaal van Esther deed me denken aan de eeuwige overlevingsstrijd van Israël. Het verhaal van Esther deed me denken aan de plaats waar God mij had gesteld. En of ik op die plek een Esther ben, of ik deel van de hoop die in mij leeft. En of ik opkom voor mijn geloof. Maar het meeste nog deed het verhaal van Esther mij denken aan Jezus Christus. Wij waren dood door onze zonden, maar hij heeft ons levend gemaakt. Ons lot leek vast te liggen. We waren verloren. De dood wachtte ons. Het oordeel lag al klaar. Redding was niet meer mogelijk. We waren heidenen. Maar het omgekeerde gebeurde. Jezus Christus zelf draaide ons lot om. Dus omarm het maar. Kies ervoor. Want door zijn sterven en opstanding krijg jij rust in plaats van dreiging. Vergeving in plaats van oordeel. Feest in plaats van rouw. En dat mogen we blijven vieren. Elke zondag dat we hier samenkomen, mogen we blijven vieren. Net zoals dat de Joden Yom HaPoerim vieren, mogen we elke zondag blijven vieren dat het kwaad is overwonnen. Er is leven in plaats van dood. Genade voor jou en mij. Genade voor ons. Voor ons als gemeente. Poer betekent het lot. Purim, ons lot. Ons lot is omgedraaid. Amen.